In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Zonder Memphis kunnen we de wereldtitel vergeten. Wat is er toch aan de hand met al die keepers op het WK? De KNVB wil nieuwe technisch directeur spoedig presenteren. En vergeet Lourdes, Santiago de Compostela. Den Haag is de nieuwe bestemming voor een bedevaart. Welkom bij de AD WK voetbalpodcast van 29 november. Vandaag met Maarten Wijfels en Sjoerd Mossou. Sjoerd, we spraken elkaar pas toen ben je bij Argentinië geweest. Je bent bij de Brazilianen geweest. Was het net zo'n groot feest, vroeg ik me af, in het stadion en om het stadion of niet?
Het was wel een groot feest, maar niet zoals Argentinië-Mexico. Dat sloeg echt alles. Dat was ook in het grootste stadion, hè, dat Lusail-stadion. En de Mexicanen en de Argentijnen hebben niet alleen zelf de meeste supporters meegenomen. Dat zijn echt duizenden en duizenden. Argentinië is ook nog eens onwijs populair hier in deze gebieden. In Bangladesh, in India, daar hebben ze hele fanclubs voor het land Argentinië. Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Mm-hmm. Maar dat is echt zo. En dat zorgde bij Argentinië en Mexico echt voor een fantastische voetbalsfeer. Uiteraard vooral omdat die Argentijnen natuurlijk en die Mexicanen trouwens ook dezelfde meest fantastische liederen hebben en echte voetballanden zijn. Maar ook wel omdat iedereen heel erg meeleefde. Ik zat bij een jongen in de metro uit Irak vanmiddag. En die vroeg mij of ik misschien nog kaartjes had voor de volgende wedstrijd van Argentinië. Want hij had kaartjes voor bijna alle wedstrijden. De locals hier, die hier wonen, kunnen voor een heel bescheiden bedrag kaartjes kopen. Dan moeten ze wel voor in de rij gaan staan. Dat had hij ook gedaan. Hij was om 4 uur 's nachts opgestaan, dat ventje. Ik denk dat hij 18 was. En hij had kaartje voor Nederland-Qatar. Dat vond hij al best leuk. Maar hij wilde eigenlijk alleen maar naar Argentinië. En ik kon hem helaas niet verder helpen. Maar zo populair is Argentinië hier. Dus dat is wel grappig om te zien. En Brazilië is dat in zekere zin ook. Was ook een goede sfeer. Leuk stadion ook, dat 974 stadion. Heel compact is dat. Heeft heel, met die containers is dat.
Ja.
En dat was leuk. Het was geen spetterende wedstrijd, maar wel een geweldige, fantastische goal van Casemiro.
Wat dat betreft waren de middagwedstrijden, Maarten, die we gisteren voorgeschoten kregen, waren een stuk beter dan dat we tot op heden hebben gezien. Hè? De ochtend- en de middagwedstrijd.
Ja, er gebeurde een hoop.
Ja.
Van de eerste, de verbanning. Hoe zeg je? Ja, de verbanning van André Onana. Die hebben Cameroen uit het team werd gezet. Dat is ook niet de eerste keer, hè, dat de ploeg eigenlijk denkt, joh, ga jij maar weg, want dat is beter voor ons. Dus het is wel een klein patroontje aan het worden. Maar leuke wedstrijden. Het is aan elkaar gewaagd. Dat zie je toch in best wel veel wedstrijden.
Ja, nou hadden wij in Nederland een boze Sillissen. Maar je hebt dus nu een boze Onana op het WK, die dus uit de ploeg stapt, maar die mag wel weer terugkeren voor de laatste wedstrijd als hij een goed gesprek heeft met de bondscoach. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder verhaal, toch?
Ja. Ja,
het is heel apart. Maar inderdaad, wat Maarten zegt, het is niet de eerste keer bij Onana. Het is een bijzondere jongen, laten we het daarop houden. Al weten we nog niet exact de redenen, toch?
Nee, de bondscoach zei pas, ik kom daarop terug de komende week. Ik heb nu focus op het team, maar de komende dagen kom ik op terug op de reden. Het zou wat zijn op de manier waarop hij zou moeten spelen. Daar zou hij het niet mee eens zijn. Dat is een beetje het verhaal.
Hm.
Dus.
Nou ja.
En dan natuurlijk nog die Marokkaanse keeper, die in de basis ineens op de elftal foto stond en ineens 2 tellen later niet meer in de basis stond. Die hebben we ook nog gehad op dit WK natuurlijk.
Ja, dat verkneukel jij om, hè?
Nou, dat soort dingen vind ik wel weer. Ik vind het wel geestig. Ik denk, wat is daar dan gebeurd, weet je? Je staat wel op bij het begin en ineens ben je weg. Ja. Dat is toch.
Over 8 jaar bij het WK in Saoedi-Arabië is dit een historisch feitje in de podcast, denk ik.
Denk het ook zomaar. Ja, dat kan niet anders.
Is dit een bruggetje? Of,
Nee. Gaan we op het einde doen. We gaan hem op het einde doen met 2 vragen samen. Ik wilde even naar de persconferentie van Oranje, Maarten. Zonder Memphis worden we eigenlijk geen wereldkampioen, zei Louis.
Nee, maar dat was toch duidelijk. Dat hij is wel nodig. Want er zijn niet zoveel spelers die heel makkelijk doelpunten maken. Gakpo heeft er nu 2 gemaakt. Maar voor de rest is het nog zoeken. En hij zei het zelf zondag al. Ik vorm is iets, maar ik hoef niet in vorm te zijn om wel een wedstrijd te kunnen beslissen. Nou ja, zo moet je het inderdaad zien bij hem. Dus het is wel van belang dat hij er weer bij is. En hij zal nu starten. Even te bezien hoe lang hij zal spelen. Maar ze moeten hem. Je hoort ook echt dat ze vooruitkijken straks in die knock-out fase. Vanuitgaande dat Nederland die haalt. ja, dan moet hij gewoon, dan moet hij er kunnen staan.
Nou, die gaan we toch dus wel vanuit, Maarten, dat we die halen, of niet? Het is Qatar waar we tegen spelen.
Nou ja, laten we het zo zeggen. Had jij verwacht dat Japan van Duitsland zou winnen? Nu is Japan beter dan Qatar, maar om maar aan te geven, ja, je weet het maar nooit. Maar normaal gesproken lukt dat, dat is duidelijk. Er is geen enkele excuus te bedenken waarom het niet zou lukken.
Nee. Wat maakt Memphis dan zo speciaal, Sjoerd, voor dit Oranje? Ik bedoel, los van het feit dat hij wat kan creëren, dat we zo afhankelijk van hem zijn. Er zijn nog meer goede voetballers, zou je zeggen, in dit elftal.
Ja, maar je hoeft maar naar zijn statistieken te kijken. Van de laatste paar jaar naar assists en goals, dat zegt eigenlijk alles. En Nederland is eigenlijk al best wel lang heel afhankelijk van zijn ingeving. En dat was onder Ronald Koeman eigenlijk al zo. Moet je nagaan, dat is toch wel een paar jaar geleden. En wat je ook ziet, kijk, op het hele toernooi, ploegen zijn inderdaad heel erg aan elkaar gewaagd. Teams worden ook bijna niet weggespeeld. Ik denk ook dat Nederland niet een elftal zal zijn, hoe ver of hoe snel we er ook uitgaan, dat vaak weggespeeld zou worden. Je ziet dat wedstrijden heel erg in balans zijn. Ja, en dan kun je niet zonder spelers die wedstrijden voor je winnen. Ik was net bij Brazilië. Nou ja, die hebben natuurlijk ongelooflijk veel spelers die dat hebben.
Ja.
Die kunnen nog even Rodrigo inbrengen in de rust. En daarna brengen ze nog even Gabriel Jesus en Anthony. Brengen ze nog even in. En dan is Neymar er nog niet eens bij. Dus die hebben er bij wijze van spreken 8. Maar niet eens bij wijze van spreken. Ik denk dat die 8 spelers hebben die een wedstrijd voor je kunnen beslissen. En wij hebben er maar 1. En dat ja, nou ja, als je die ook nog moet missen, dan ja, dan word je misschien niet weggespeeld, maar dan ga je er vanzelf een keer uit door penalties of een keer door een 1-0 nederlaag. Daar kun je dan op wachten.
Ja, waar ga je op letten, Maarten, in die wedstrijd van Nederland zelf dan met Memphis in die eerste 60 minuten? Want dat moet hij ongeveer gaan spelen, hè? Eerste helft en kwartiertje tweede helft.
Nou ja, die vraag heb ik hem ook letterlijk gesteld zondag van 60 minuten. Even, we kruipen even in de huid van Louis. Imagineer heeft hij dan over. Ik zeg tegen Memphis, ja, wat imagineer je dan zelf van hoe het moet gaan?
Heb je het ook gezegd ja, tegen hem? Imagineren tegen
hem? Serieus. Maar goed, toen zei hij, ja, die zeggen ik heb niet in mijn hoofd zitten van in de 18e minuut moet ik al 2 keer op doel geschoten hebben of zo. Die zegt, zo werkt het niet, maar ja, hij zegt, het is bij mij ook anders. Ik ben niet meer afhankelijk van of ik in de eerste 5 minuten nou wel of niet de bal raak. Vroeger was dat toch anders. Dan wil je lekker in de wedstrijd komen. Dat hoeft dan blijkbaar niet meer, zegt hij. Maar ja, waar ga je op letten? Ik ben vooral ook benieuwd als hij een aantal keer achter elkaar een intensieve sprint moet maken. Gaat dat inderdaad gewoon? Of ja, met een spierblessure, hij is een explosieve speler. Je moet altijd afwachten of er per ongeluk ineens weer iets inschiet. Nou ja, laten we daar niet van uitgaan. En B, ja, waar je in deze wedstrijd gewoon heel erg op gaat letten, Van Gaal is aan het zoeken naar wat is nou de beste verhouding tussen de creatieve spelers in een elftal, dus inderdaad de Memphissen en Frenkie de Jongs, en tussen de loyale soldaten, dus loyale teamspelers die in dienst spelen daarvan. En wat je gaat zien is dat in die zoektocht. Hij begon het WK met een verhouding 6-5. Dus 5 creatieve spelers. Daar rekent hij Daley Blind ook bij met zijn creatieve, zijn passing van achteruit. En nu gaat dat aantal naar beneden, omdat er meer, waterdragers, soldaten, hoe je het ook noemt. Daar gaan er nu meer van opgesteld worden, omdat je gewoon zag dat, ja, als je allemaal creatieve spelers opstelt, maar ze komen niet aan het voetballen omdat ze de bal niet vasthouden, of het lukt niet om vrij te komen en dan speelbaar te zijn, ja, dan gebeurt er helemaal niks. En bijvoorbeeld een type als Martin de Roon, ja, dat is geen spectaculaire speler, maar die kun je aanspelen, die neemt de bal aan en die speelt hem door naar dezelfde kleur en vervolgens blijft de bal in bezit. Nou ja, dat ga je zien. En als het goed is, profiteren Memphis, Frenkie de Jong, een speler als Gakpo, die zouden daar dan van moeten profiteren. Dat is het idee.
Het blijft toch bijzonder, Sjoerd, dat elke keer bij elk toernooi, hoe vaak we het over Nederlands elftal hebben, iedereen zegt dan altijd, wat doet Martin de Roon bij het Nederlands elftal? En altijd komt hij er toch op de een of andere manier weer in, toch? Dat hij toch weer nodig is in het elftal.
De golfbreker van Bergamo. Ja. De meest onderschatte voetballer van Nederland, ja, denk ik. Nou ja, dat zegt eigenlijk alles, toch? Dat hij altijd wel weer in de ploeg komt. Dat zegt veel over, ja, over de betrouwbaarheid vooral. Het is gewoon een heel betrouwbare speler. Dat ziet er niet fantastisch uit. Je denkt, dat is een 13 in een dozijn voetballer. Maar ja, in het geheel wat Maarten schetst, dan is hij gewoon broodnodig. Blijkbaar. En het is ergens ook tegenstrijdig. Hè? Dat in de eerste 2 wedstrijden hebben we best wel met creatieve spelers gevoetbald. Zeker in die eerste, dat Berghuis ook nog in stond.
Ja.
Ja. Dan denk je toch van ja, dan kun je lekker voetballen. Dan kun je lekker de bal rond laten gaan en dan, dan gaat het wel. Maar juist dat ging dus niet. En dan is het blijkbaar toch een kwestie van, zoals de trainers dat noemen, balans.
Ja, maar als je dan Frenkie de Jong en Martin de Roon naast elkaar hebt staan, Maarten, dan heb je nog de nummer 10 positie over. Zet je daar dan Gakpo neer of komt daar...
Nou ja, dat ging er natuurlijk over. Van Gaal laat nooit zomaar dingen vallen. Dus het ging ook even over... Xavi Simons. Zei hij dan zelf, hè, van daar heb ik mee gepraat. Hij heeft wat persoonlijke gesprekken zo gevoerd deze dagen. Had hij ook tegen gezegd van, joh, jij staat op punt om een stap te maken. Maar uit alles bleek dat die stap, die zal zijn, eerst eens invallen. Omdat, ja, er zijn, zeg maar, tot vorige week was er in de hele geschiedenis van ons voetbal, was er één speler gedebuteerd op een WK. Dat was Dick Schoenaker in 1978. En voor de rest hadden alle spelers, hè, toch ook wel voor een toernooi debuut gemaakt, of in vriendschappelijke wedstrijden, of in de kwalificatie, weet ik veel wat. Maar ja, Simons is er eigenlijk vanuit het niets bijgekomen. En ja, daar zit dan, de eerste stap is dan invallen en dan kijken, ja, misschien bevalt het wel heel erg en dan kan dat ook snel gaan. Of misschien bevalt het niet, is het nog net een stapje te hoog. Ja, het is toch een WK. Maar in elk geval, daar gaat hij wel iets mee doen in die wedstrijd. En even kijken, het ging ook nog over, jij begon net je vraag.
Ja, over de 10, wie ga je dan daar bergen?
Oh ja, de 10, ja, nee, maar dan is redelijkerwijs, is Gakpo wel, dat is waarschijnlijk ook zijn beste plek. Dus die kan daar spelen.
Maar dan heb je Bergwijn en Memphis voorin. Of ga je toch nog wat, want Bergwijn is natuurlijk ook niet. Je hebt het al gezegd, een zak aardappel op de rug.
Nee, Bergwijn, dat Van Gaal heeft ook gezegd, hè, zonder dan naam te noemen, van als echt niet leveren naar, hè, dat je wat dingen omzet, ja, dan maak ik ook andere keuzes. Dus ik heb er daar geen kaarde, hoe zeg je dat, bevestiging of zo van. Maar Bergwijn die zal naar de bank gaan en dan... Dan zou het wel eens kunnen dat Vincent Janssen erin komt. Weer terug. Daar begon hij ook over. En ja, als je dan over die verhouding hebt, dan is hij ook iemand die dan toch een bal moet kunnen vasthouden, waar dan ook weer de andere, de creatieve jongens van zouden kunnen profiteren.
Ja. Nog even terug naar het moment van Van Gaal op de persconferentie toen het had over Simons.
Ik heb toevallig vandaag gezegd tegen Xavi dat hij een stap zou kunnen maken. Ja. Wat ik kan zien is in de trainingen en hoe hij zich verhoudt daarin en of hij lef toont of niet. En we trainen toch bijna iedere dag een keer, dus dat kan ik waarnemen. En dat neem ik waar, dat hij daar een stijgende ontwikkeling doormaakt als speler in het geheel. En dat hij probeert dat uit te voeren wat wij... van een vragen.
Een stijgende ontwikkeling, maar het begin van deze quote, Sjoerd, het is iets wat je natuurlijk in een podcast niet ziet, maar als je de beelden terugkijkt, Van Gaal ging ook een beetje stralen toen hij hierover begon, toen hij dat net met Xavi Simons had besproken, zoals hij dat zei.
Oh, is het zo? Ja, dat is me niet opgevallen tijdens de persconferentie. Ik had meer het gevoel dat hij het een beetje cryptisch wilde omschrijven. Dat idee had ik, zo van... Ja. Laat ik mijn mond niet voorbij praten en dan schets ik het een beetje abstract. Dat gevoel kreeg ik erbij.
Maar hij laat wel zien dat hij er tegenaan zit om te gaan spelen of in ieder geval minuten gaat maken, toch?
Ja, maar daar hoef je toch niet voor gestudeerd te hebben. Dat heeft iedereen gezien deze week. Dat was wel helder. De vraag was meer, gaat hij hem als invaller gebruiken of durft hij hem al op te stellen? Nou ja, het lijkt dus dat het invallen wordt. Overigens is het wel grappig, hè, met Marten de Roon terug in de ploeg. Dan is het wel geinig om te zien hoeveel dit team dan... qua bezetting, zeg maar, inmiddels al een beetje lijkt op het team waarmee we op het EK speelden met Frank de Boer. Ja. Er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Want Van Dijk was er natuurlijk niet bij. En Weghorst speelde. Dus er zijn wel wat andere dingen. Maar het blok, de Roon en de Jong, dat staat. En dan is de nummer 10 is dan Gakpo in plaats van Wijnaldum. En dan kun je nog wel wat wisselingen doen. Maar qua formatie lijkt het natuurlijk wel op elkaar. Dus dat heeft hij de Boer dan toch niet helemaal verkeerd gezien misschien.
Nee, alleen het spel was eigenlijk toen op dat EK, net zoals dat nu is op het WK, nog niet goed.
Nee, er zijn ook wel wat verschillen in uitgangspunten. Dat moeten we er wel bij zeggen. Van Gaal wil veel meer dat er wordt doorgedekt naar het middenveld vanuit de verdediging. Die wil veel meer druk creëren voorin. Maar ook dat is nog, dat moeten we ook constateren, is nog niet gelukt op het WK. Wel in de aanloop hier naartoe, maar niet op het toernooi zelf. Dus Hopelijk gaan we daar tegen Qatar wat meer van terugzien. Want anders is het inderdaad alsof je bij wijze van spreken naar Frank de Boer voetbal zit te kijken. Dan moeten we volgens mij niet willen.
Nee, ja. Maarten, zie jij op die training, het is een wedstrijd, dan heb je een uitlooptraining, dan heb je één normale training ongeveer, dat is die 11 tegen 11. Dan heb je alweer voorbereiding op de volgende wedstrijd. Kunnen ze nog wat überhaupt om die puntjes op de i te zetten in deze fase? Want het is toch eigenlijk maar bijhouden en trainen?
Dat is zo, maar feit blijft, daar hebben we het ook over gehad. Je mist gewoon een voorbereiding. Dat is ook aan alles te merken. Maar het is wel zo, als je deze ronde overleeft, dan speel je, dus je speelt nu, het is vandaag, dinsdag, dan speel je zaterdag de achtfinale en daarna zit er, daarna speel je volgens mij pas de vrijdag daarna de kwartfinale zou je dan spelen. Dus dan zit je echt, daar heb je bijna een week, dan kun je ook echt wel veel doen.
Ja.
Dus geleidelijk aan krijg je wel, je krijgt meer tijd wel om te trainen, ook omdat je dus in die pool A zit, hè, waarin je de ja, ze noemen dat rustdagen, maar ik denk dat Van Gaal het vooral als werkdagen kan, trainingsdagen ziet. Dat wordt meer straks. Maar je moet eerst natuurlijk wel even die eerste en zeg maar de tweede ronde door, dat wel.
Ja.
En dan gaan ze ook 's avonds trainen. Hè? Dat kwam nog even de sprake op de persconferentie. Kijk, en nu overdag wilden ze dat een paar keer rond het middaguur doen, of om 9:00 of 1:00, om te acclimatiseren. Nou ja, als we straks in de tweede fase van het toernooi komen, en te open valt natuurlijk dat je daar ook echt doorheen komt door die achtste finale, want dat zal dus niet zo makkelijk worden. Maar dan kun je inderdaad ook meer trainen en dan dus in de avonduren. Dus dan kun je ook echt minuten maken.
Ja, maar dan gaan ze...
Nog één dingetje over Memphis, hè, want Maarten schetste nog dat je af en toe je hart vasthoudt als je je aanzet voor een sprint. Is natuurlijk logisch en terecht, want tegen Polen ging het daar ook min of meer mis. Maar ook nog eens, hoe afhankelijk we van Memphis zijn, en om maar te schetsen hoe moeilijk het wordt om het grote doel van Louis te bereiken. Hij heeft nog geen wedstrijd gespeeld, hè, 90 minuten. Het hele seizoen niet. Nee. En dat is natuurlijk, dat zie je natuurlijk bijna nooit. Dat is een speler die een heel seizoen, en in dit geval is dat zijn we al een maand of vier onderweg. Ja, dat is natuurlijk echt heel moeilijk wordt dat. Maar goed, we gaan het zien.
De KNVB heeft trouwens ook laten weten dat ze op weg naar de EK-kwalificatie, die in maart begint, dat ze ook de nieuwe technisch directeur dan willen gepresenteerd hebben. De zoektocht, Maarten, wat zoeken ze dan eigenlijk? Want dat kwam ineens nu naar buiten, toch?
Nou ja, er werd zondagochtend naar gevraagd, maar alles bleek
dat ze nog geen idee hebben.
Weten.
Nee.
Ze zijn al heel lang op zoek, maar het is ook bekend, hè? Ajax, Feyenoord, PSV, de KNVB, iedereen zoekt naar technische directeuren die er niet zijn, omdat die in Nederland simpelweg nooit opgeleid zijn. Het is altijd maar van, dan trekt iemand zijn voetbalschoenen uit en dan wordt die technisch directeur. Je moet er geen diploma voor hebben. Dus ja, daarom is die omloopsnelheid ook zo groot geweest. Ze verwisselden sneller van technisch directeur dan van onderbroek. Ja, dus zo makkelijk is het niet. En dan komt er bijvoorbeeld Vitesse, haalde dan een man uit het buitenland, uit Duitsland. Nou, die was dan binnen kortste keren weer weg. Dat hij in Italië aan de slag kon. Het was meer een soort beleefdheidsantwoord van, we zoeken de beste. En we hopen dat voor het EK start de kwalificatie te doen. Maar ik weet het niet. En de bondscoach hier na Van Gaal, die is binnen. Dus dat is ook het belangrijkste. En ja, een klein beetje moeten we toch wel Bert van Oostveen gelijk geven. Het kan natuurlijk toch best wel bij een KNVB zonder technisch directeur nu. Het is niet dat er nu ineens een non-probleem is. Alleen je moet een hele sterke bondscoach hebben.
Wat die functie ook zo apart maakt bij de KNVB. We noemen het technisch directeur, maar het lijkt natuurlijk eigenlijk niet eens op technisch directeurschap.
Nee.
Je hoeft geen spelers te halen. Dus je bent eigenlijk meer een soort manager voetbalzaken. Hè? Dat is eigenlijk meer de functie dan dat het een technisch directeur is. En ja, wie past dan in het profiel? Daar kom je niet in hetzelfde poeltje uit als waar de topclubs in vissen. Of de top 6 in Nederland in vissen. Want A, die krijgen hogere salarissen waarschijnlijk. En B, dat zijn hele andere types. Die moeten op de transfermarkt aan de slag.
Precies, eigenlijk moet je iemand hebben die weet hoe het is om in de staf te hebben gezeten van een nationaal elftal. Want je moet met de bondscoach sparren. Dat is eigenlijk je belangrijkste taak.
Dwight Lodewegers, daar is hij weer.
Ja.
Zo'n type.
Nee, maar goed, maar dat soort, er werd wel eens toen hij leeft niet meer, maar bijvoorbeeld Pim Verbeek,
ja.
dat werd wel eens gezien als een geschikte man. Hè? Iemand met een goed verstand, analytisch vermogen. Hij heeft WK's mee, of toernooien ook meegemaakt in de staf van met Hiddink. Die weet ook wat van jeugdopleidingen. Zo iemand, dat zoek je eigenlijk. En inderdaad, het hoeft niet een Mark Overmars te zijn die een soort marktkoopman is. En weet hoe je spelers uit Kallemukkie haalt. Dat heb je helemaal niet nodig. Dus alleen, ja, die zijn er niet zoveel hoor, die dan dat profiel voldoen.
Een goede manager eigenlijk, die zoek je eigenlijk, daar gaat het vooral om. Ja. Sjoerd, ja. Heb jij je net als Maarten de laatste dagen ook zo geërgerd aan alle persconferenties en alle vragen die er op een persconferentie voorbij komen, vroeg ik me af.
Nou, geërgerd, ik erger me daar niet zo snel aan, maar je wordt er wel eens een beetje moe van. En het is soms ook grappig, soms wordt het een soort running gag. Ja. Het wordt ergens nog wel geinig dat die Engelsen... Ja, je voelt het iedere keer al aankomen. Dan komt er iemand van The Guardian of van The Times. En die stellen zich dan heel netjes voor. En die zeggen dan, I'm James from The Guardian. En dan weet je het al, wat er komt.
Ja.
Dan komt er dan altijd een vraag over Manchester United of zo. Of over Chelsea. En als er dan een speler zit die niet bij een Engelse club speelt. Dan beginnen ze over Cody Gakpo. Dus dan vragen ze aan Frenkie de Jong wat hij allemaal van Cody Gakpo vindt. Het is allemaal zo voorspelbaar dat ja, dat het ook wel weer grappig wordt. Er was best wel een goede journalist van The Guardian vanmiddag aanwezig bij die persconferentie. En wat vroeg hij nou ook weer, Maarten? Die had ook weer zo'n klassieke Engelse vraag aan een van die... Oh ja, Frenkie. Had hij ook weer die vraag. Hoe dicht was je bij een transfer naar Manchester United? En dan zie je dat de rest van de zaal een beetje begint te grinniken, omdat je hem van een kilometer ziet aankomen en dan... Dan is hij daar ook, hè, die vraag.
Ja, maar ik vraag dat ook een beetje...
Je blijft te lang in het vak.
Ja.
Je moet wel even kijken naar die Amerikaan, die Tyler Adams, waar we het gisteren ook even over hadden. Die kreeg een vraag, een hele insinuerende vraag van een journalist uit Iran. Moet je maar eens kijken, die ging eerst zeggen van, beste Tyler Adams, jij spreekt ons land verkeerd uit. Nou, die dachten, nou, daar heb ik hem al mee. Hè? Dan gaat hij natuurlijk intrappen en dan hebben we een rel. En vervolgens zei hij ook iets van, ja, hoe is het nou om uit te komen voor een land waar zwarten zo gediscrimineerd worden en dit en dat. En Adams die hoorde dat zo aan en die ging er fenomenaal mee om. Die zei iets van, bedankt dat u mij wijst op het verkeerd uitspreken van de naam van Iran. Bij deze weet ik hoe dat voortaan moet, dus ik dank u voor deze correctie. Nou, werkelijk geweldig. En ja, dat moet je wel kunnen. Dan ben je heel onverstoorbaar en stoïcijns.
Maar ik kwam hier eigenlijk op omdat ik merk dat de ergernis van Maarten, hoe het op persconferenties gaat, langzaam overwaait naar Nederland. En jullie zitten natuurlijk in Qatar op 5000 kilometer afstand van ons. Maar ik opende al met het nieuwe bedevaartsoord Den Haag. Want je kan echt Lourdes vergeten. Ik neem jullie even mee naar de presentatie van de oude bondscoach, Dick Advocaat. In Den Haag. En daar gebeurde eerst dit.
Ik ben geen schrijvend journalist. En ik ben heel, heel erg zenuwachtig. Beter goed gepikt dan slecht verzonnen, zeg ik maar zo. Ik ben Ron Jenner uit Zoetermeer. Fotograaf professioneel. 62 jaar. En deze foto. Deze speler. Heeft jarenlang op mijn opklapbed gehangen. En dat is voor mij een heel bijzonder iets. Wat ik nog veel meer bijzonder vind voor de club ADO Den Haag is dat deze man met zoveel passie, met zoveel liefde voor de voetbalsport zich inzet en nu weer zijn liefde geeft aan ADO Den Haag. Dat ik het, ja, normaal krijg je een applaus als je dood bent, maar ik vind dat gezamenlijke voetbalsport, alle mensen die hierbij zijn, een groot applaus voor deze man die de voetbalsport in Nederland en met name de liefde voor ADO, zeg maar, hier in ere heeft gehouden. En Dick, ik wil vragen of jij dit oranje shirt wil signeren.
Dit was de persconferentie. Maar jongens, dan denk je, dan hebben we ik zie Maarten al zitten, wat is dit, toch? Hè?
Ja, maar ik had het nog meer... Er was nog een andere man.
Want er is nog iemand anders. Luister, dan gaat dit gebeuren.
Een beetje kwetsbaar op, dat ik ook een klein beetje fan van u ben. Doet me denken aan mijn overleden opa. Die ook altijd een passie had voor iets en altijd erin bleef doorgaan. Ik ben pas vader geworden en het lijkt mij echt geweldig als dadelijk mijn zoon wat ouder is, dat ik een foto kan laten zien met mij samen met u. Dat ik kan zeggen, kijk, dit is Dick Advocaat, een man die altijd door bleef gaan. Die zei dat hij stopte 12 jaar terug, maar toch elke keer weer een nieuwe klus aannam. Ja. Nu zou het voor mij geweldig zijn als ik dadelijk een foto wellicht met u mag maken. En een kleine knuffel wellicht.
Dat, ja, hoor, dat is helemaal geen probleem. Ik doe gewoon Louis van Gaal na.
Dat is super. Dank je wel.
Ja, dit dus. Jezus, Mina.
Ja, maar weet je... Maar het is echt ernstig. Het gaat namelijk alleen maar... Ja, al die mensen gebruiken het om zichzelf even... Ja, te promoten om als een soort zelf, hoe zeg je dat?
Dit is oprechte emotie bij die mensen. Die man, die man met dat shirt, die stond over de
janken. Ja, maar die man met dat shirt, daar wil ik nog in komen. Maar deze van, en dan de dik die altijd doorgaat en een voorbeeld, verschrikkelijk zeg. Ach, houd toch op. Ik vind het echt dramatisch, want dat ga je nu krijgen. Weet je wat ook eens is gebeurd bij een persconferentie bij het Nederlands Elftal? Dat, volgens mij was het ook advocaat, die kreeg een boek aangeboden.
Ja.
Was dat van, wie was dat nou? Was je daarbij, Sjoerd?
Ja, ik zie het nog wel vaag voor me, ja, maar ik zou niet meer
was
weten
het advocaat, wat het boek
was. Dat zou goed
kunnen. Ja, in ieder geval van, we gaan, dit keer heb je een boek of zo. Ja, werkelijk waar, joh. Wat is dat toch, hè? Dat copycat gedrag.
Ja, het gebeurt nu ook bij in Den Haag, dus je ziet het, jongens.
Nou moet ik wel zeggen dat, kijk, persconferenties, daar moeten we ook eerlijk over zijn, die zijn natuurlijk ook vaak, hè, heel vaak, zijn die dodelijk saai. En daar worden hele voorspelbare vragen gesteld. En dat is vaak ook niet om doorheen te komen. Dat zijn van die gekke ritueeltjes die je van tevoren al kunt uittekenen. Dus op zich een keer een aparte invalshoek, om het zo even zo te omschrijven. Daar is natuurlijk op zich niks mis mee. En ik vind die man... En misschien analyseren we de dood, hoor, trouwens. Nee, maar toch... Die man, die fotograaf, die meneer Jenner.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk oprecht. En dat is gewoon een supporter.
Ja.
En die moet dat gewoon op een supportersbijeenkomst. Is dat prachtig. En dan, daar hoort dat ook. Maar ja, op een persconferentie mag je toch wel verwachten... dat journalisten een zekere afstand tot de materie hebben. En al helemaal in Nederland. Kijk, dat ze dat in Kenia of Senegal anders doen. Helemaal prima. Iedereen heeft zijn eigen cultuur. Maar ja, in Nederland enige neutraliteit en afstand zou toch wel zijn plek zijn.
Maar Dick was geëmotioneerd en daarna kwam natuurlijk bij ons ook, want hij stond bij ons ook voor de camera op ad.nl. Dan kwam natuurlijk die onvermijdelijke vraag.
Je hebt al heel vaak gezegd dat het je laatste club is. Nou is dit de club waar je debuteerde. Ja. Toch wel de mooiste club om af te sluiten, denk ik, toch?
Nee, maar dat gaat ook gebeuren natuurlijk.
Nee, dat is duidelijk.
Dat kan ik wel met zekerheid zeggen.
Ja.
Ja, echt waar? Bij deze?
Ja, zeker.
Maar je zegt net dat als ze blijven bellen, dat je dan blijft gaan.
Dat was hiervoor. Maar toen heb ik ook al besloten. Want Fortuna had ook nog gebeld. Mooie club. Met een rijke traditie. Maar dat was allemaal te ver weg.
Ja?
Ik vond het schitterend. Hij zei op een gegeven moment ook in dat interview. Toen werd ook gevraagd. Van, ja, weet je, waarom ga je nu nog steeds door? Toen zei hij, ja, ze bellen nog steeds. Ze bellen me gewoon elke week. Dus ja, dan, ja, op een gegeven moment. Dan denk je, nou, ga toch maar weer aan de slag. Want ik ben niet iemand om op het strand te liggen.
Over running gags gesproken.
Nou, hè?
Dit is er ook eentje. Maar ik vind het ook wel echt mooi dat hij,
ja, ik vind het fantastisch.
Dat hij dat met name bij ADO doet.
Ja.
Dat moet je af en toe toch wel hebben. Dat gewoon mensen die hard hebben voor een club, dat is er nog zo weinig tegenwoordig in het voetbal. Dat moet je ook wel een beetje koesteren, vind ik.
Ja.
Er was ook nog een, misschien om het af te sluiten, er was een fragmentje. Martin Jol was bij de perstribune, programma van Radio 1. En daar kreeg hij de vraag van, ja, Martin, ik zie dat je ook met passie over ADO praat. En als Dick nou vraagt, moet jij geen assistent worden van Dick? Toen zag je die Jol zo kijken, assistent, waar heb jij het over? Maar dat vroeg dan iemand die daar helemaal geen bijbedoeling of zo mee had. Maar dat krijg je dan ook, hè? Dat soort combinaties waarvan wij weten dat dat nooit gebeurt. Maar die worden dan ook gewoon geopperd.
Dick,
zo gaat dat.
Aad en Martin samen op de bank. Dat lijkt me toch fantastisch om Den Haag te redden, weet je wel? Ik bedoel...
Dat zou wel een stunt zijn, ja.
Dan weet je wel zeker dat je heibel krijgt.
Dat denk ik ook wel, ja. Nou goed, laten we tot slot.
Het historisch feitje.
We moeten even naar de vraag van onze luisteraar Lau van gisteren. Het historisch feitje. Miroslav Stupar vloot op het WK 82 de wedstrijd Frankrijk-Kuwait. Naar aanleiding van een opmerkelijk incident zou het zijn laatste internationale wedstrijd ooit zijn. Wat was dat? Al enig idee, Maarten? Of Sjoerd, weet jij het?
Dit is geweldig dat die luisteraar dit inbrengt. Omdat dit fragment, wat een van de meest legendarische WK-fragmenten toch wel is.
Ja.
Dat stel je hier ook een beetje voor. Morgen bij Nederland-Qatar.
Ja. Ja.
Dat Nederland met 1-0 voorkomt.
Dat de emir naar beneden
dat dan de emir even naar beneden komt. Ja, dat zou natuurlijk wel geniaal zijn, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Maar de mensen die het niet kennen, ja, Maarten is altijd, die weet het ook natuurlijk. Maar dat was, ik geloof dat het de vierde goal was van Frankrijk of zo. Het werd uiteindelijk volgens mij ook 4-1. Ja. En die werd Die was discutabel, althans dat vond de sheik van Kuwait. Die daalde af van het ereterras, liep het veld op, overtuigde de scheidsrechter. En de scheidsrechter keurde hem toen ook daadwerkelijk af. Ja. Dat was het mooiste.
Ja. Heeft er nou nooit meer een wedstrijd gefloten, deze man. We hebben er vorig jaar een artikel over gehad in de krant. Staat trouwens in de show notes. Ik heb even een linkje erbij gezet. Kan je het teruglezen. Dan naar de vraag voor morgen. Sjoerd, hij is aan jou, hè, om de vraag aan ons te doneren en de luisteraars.
Ja, nou, daar overval je me nu mee, zeg. Halleluja. Ja. Ja, eigenlijk zou Mikkels in deze podcast zitten en ik was morgen. En, dus ik moet er ter plekke eentje uit mijn mouw schudden. Dus jullie merken dat ik een beetje tijd aan het rekken ben.
Je bent aan het tijd rekken, ja, ik merk het, ja.
Omdat ik nog een beetje aan het nadenken ben over waar die vragen precies over zou moeten gaan. Saoedi-Arabië ga ik er even bij halen.
Ja.
Ik weet het welke je gaat doen.
Oh, ja, hij is vrij makkelijk, hè.
Ja.
Maar WK 1994, zullen we die erin gooien?
Ja, joh.
Iedereen weet wie die gelijkmaker maakte, toch? Dat weet toch iedereen?
Ja.
Maar?
Gaston Toment.
Ja.
Maar we maken het iets moeilijker. Wie scoorde er voor Saoedi-Arabië?
Oeh. Dat is een hele aardige.
Ik dacht dat je namelijk een andere ging doen.
Oké. Okay. Oh. Ja, die kunnen we bewaren dan, die andere.
Ja, of moeten we hem zeggen? Of niet?
Ja, nee, kom maar.
Het was namelijk ook een Saoedi die een geweldige solo maakte. Weet je dat nog?
Ja, ja, ja. Dat was ook een 94.
Ja, die liep iedereen voorbij. Geweldig doelpunt. En eigenlijk moet je de naam even van die
Dat was Owairan.
Ja, precies. El Owairan.
Ja.
Ja. Maar dat is zo'n jeugdfeitje, maar dan moet je maar eens terugkijken op YouTube. Geweldig doelpunt.
Maar de vraag voor morgen is dus duidelijk voor de mensen thuis ook. Goed, wie maakte de goal voor Saoedi-Arabië in 1994 tegen Nederland? Dat is de vraag.
Ja.
Heel goed.
Ja.
Nou, die mag iedereen nog.
Goal. Die van het moment was natuurlijk de 2-1. Hè?
2-1
voor de goede orde. Maar ik weet die naam nog omdat ik me het commentaar nog kan herinneren.
Oké, okay. Nou, dan ga ik het commentaar er ook even bij zoeken. En dan morgen in deze AD Voetbalpodcast gaan we erover praten. Mocht je het al weten, hashtag AD Voetbalpodcast. Mocht je nog suggesties hebben voor het historisch feitje, voor het leuke weetje, stuur ze ook vooral in via Twitter. We zijn er altijd voor in. Sjoerd, Maarten, dank voor vandaag. Morgen weer een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. En dan blikken we terug op die wedstrijd tussen Nederland en Qatar. Tot dan.
Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin?
In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe?
Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht.
Mag u me om de ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico.
Hier zijn ook fikse maatregelen opgelegd, waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat.
Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee.
Met Angelique.
Hey, je belde, je hebt nieuws.
Ja, ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen.
In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.